Goedemorgen allemaal. Ik voel me wel bevoorrecht om iets uit Gods woord te mogen zeggen op deze bijzondere dag, deze bijzondere dienst. De gemeente gaat toch een stukje geschiedenis schrijven vandaag, hè, met aanstellen van vier nieuwe oudsten. Heel bijzonder. Nu, ik wil het eigenlijk heel eenvoudig doen vanmorgen, want ik moest ook niet zo lang spreken vanmorgen, dus ik heb nog wat tijd om te zingen ook misschien. Maar ik wil eigenlijk wel één tekst lezen. Eén tekst uit Hebreeën 13, vers 17. Dus dat is eenvoudig, dat kun je allemaal onthouden, want er is een hele mooie uitdaging en een opdracht voor de hele gemeente. Naar de oudste toe is al heel veel gezegd natuurlijk. Die hebben al zoveel wijze lessen gehoord. Ze weten precies wat ze moeten doen. Hè? De kandidaat oudste toch, hè? Eli, of niet? Nog niet. Maar ik wil vanmorgen ook vooral iets zeggen naar de gemeente toe. Want nou, de tekst die ik ga lezen, dat is best een tekst die heel wat zegt met een speciale inhoud. Hebreeën 13 vers 17. Ik lees uit de NBV-vertaling. Er staat, dat is dan wel eerst even naar de gemeente toe, dus luister goed. Hè. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben, dat zou u zeker niet ten goede komen. Nou, dat is de tekst voor deze morgen. Het is best misschien wat een lastig begin, hè, als je dat als gemeente hoort. Gehoorzaam uw leiders. En dan denk je, ja, het zijn vanmorgen twee wat oudere broeders. Ze zijn niet oud echt, hè, maar goed. En toch? Ik moet oppassen wat ik zeg, geloof ik. En twee jongere broeders. En dan zou je denken, ja, gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Dat is nogal wat. En in deze brief, in deze brede brief, is er al eerder iets gezegd naar de gemeente, naar de gelovigen, in verband met aandacht geven aan de leiders. In vers 7... noem het maar even, er staat, denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Tekst om over na te denken, maar goed, nu niet vanmorgen. Maar het wordt aandacht gevestigd op de leiders van de gemeente. En daarmee beseffen we ook, dat is een heel bijzondere opdracht, een heel bijzondere taak. Nu, wat betekent dat eigenlijk? Gehoorzaam uw leiders. Dat betekent niet dat de gemeente moet stoppen met nadenken en bij iedere vraag die ze in hun leven hebben, dat ze denken, nou, we zullen het even aan een van de nieuwe oudsten vragen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Of je moet ook niet denken, wel, dat is gemakkelijk, we hebben nu eindelijk weer nieuwe oudsten. Zij zullen alles wel doen en beslissen en voor ons, ons meenemen in wat dan ook, wat voor visie het ook zou zijn. Nu, als het gaat om gehoorzaamheid, dan heeft het niet de bedoeling dat we denken, een ander moet het voor mij zeggen. Het heeft een veel diepere betekenis. Het gaat over leiding geven. De oudsten hebben eigenlijk de opdracht om toe te zien, zoals staat het hier in deze tekst, om toe te zien op het geestelijk leven van de gelovigen, van heel de gemeente, van de gelovigen. En het is niet als een politieagent, maar dat is als iemand die zelf zicht heeft op geestelijk leven en daar anderen in kan helpen. En dan betekent dat een gemeente vertrouwen heeft en dat we verwonderd zullen staan. Ah, er zijn goede ideeën bij die oudsten. Ze zeggen goede dingen. Daar zijn we blij mee. Daar hebben we iets aan. Daar kunnen we ook iets mee doen. Het is voor hen best een grote opdracht. Waken over het leven. In de grondtekst staat eigenlijk waken over uw zielen. Ziel is een beetje bijna een ouderwets woord. Daar denken we niet zoveel meer over na. Maar de ziel, dat is het wezen van ons mens zijn. Ons hart, onze ziel. En dat de oudsten toezien op de zielen van mensen. Dat mensen gelukkig zijn, dat ze Jezus volgen. Dat ze de goede manier met God leven. En dat is een hele grote opdracht. Het is zoals de Heer Jezus. De Heer Jezus is de opperherder van de gemeente. Dat weten we ook. Hè? Dat staat in 1 Petrus. Hij is de opperherder. En de oudsten zijn onder die opperherder. Mogen zij functioneren. Nu, ja. Niemand is te vergelijken met de Heer Jezus. Als je ziet in de evangelie hoe Jezus met mensen omging. Hij keek, dat was niet zo leuk altijd, maar hij keek dwars door iemand heen. Hij zag precies wat in het hart is van iemand. Dat kunnen wij mensen niet zo, op die manier. Maar zo zorgde Jezus voor mensen. Zo kon hij waken over zielen van mensen. Hij keek door de buitenkant heen en hij zag de binnenkant. En de oudsten die zullen ook leren om mensen en gemeenteleden te begrijpen, om anderen te begrijpen. Iets te begrijpen van hun geestelijk leven. En zo te kunnen waken over hun zielen, over hun leven. Er is een uitdrukking van iemand is zielsgelukkig. Hè? Dat is een uitdrukking. Dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Want als je van binnen echt gelukkig bent in je ziel, dan ben je ook echt gelukkig. Wat er ook gebeurt. Wat de omstandigheden ook zijn, dan ben je ook echt gelukkig. Wat is dat kostbaar? Dus dat waken over zielen is een heel hoog doel. Dus dat betekent zeker niet dat de oudsten zullen zeggen wat een ander precies moet doen. Maar wel helpen dat een ander ook zijn of haar geestelijk leven gaat ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat waken over zielen is. Dat als ik heb geleerd om met de Heer Jezus te leven, met God te leven, met te laten leiden door de Heilige Geest, als ik dat zo'n beetje geleerd heb, dat ik een ander mag helpen om dat ook te gaan doen. Dat is waken over zielen. Dan ga ik niet vertellen wat een ander wel of niet moet doen, welke keuzes die moet maken, wees er voorzichtig mee. Maar dan ga ik wel iemand helpen om de weg te vinden en te zoeken naar, ja heren, zo wil ik het. En zo wil ik met u leven. Dat is waken over zielen. Dat is een geweldige, hoge opdracht. Vanuit het inzicht wat een oudste heeft in geestelijk leven. Ik heb nog, als ik uit ervaring mag spreken, heb ik wel eens hele moeilijke situaties in gemeentes meegemaakt. Met conflicten en oudsten die met elkaar over de hoop lagen. En dan was heel vaak was een oorzaak dat zij zij eigenlijk functioneerden als bestuurders. Een soort bestuur. En eigenlijk geen aandacht of zicht hadden op geestelijk leven. Ze wilden dat de kerk goed marcheerde, dat alles goed verliep, in goede orde. En er kwamen soms enorme conflicten en problemen. En natuurlijk moet alles ook wel goed georganiseerd zijn, maar daarvoor is iedereen eigenlijk nodig. Maar zie je, de grote uitdaging voor de oudsten is om vanuit een geestelijk leven iets van dat geestelijk leven te kunnen delen aan anderen. Dat is waken over de zielen. Nu, er is nog heel veel over de oudsten te zeggen, maar toch dit even in verband met die gehoorzaamheid. Dus verwacht niet het verkeerde van een oudste. Maar je mag verwachten dat je hulp krijgt waar nodig is en dat je kan spreken met een oudste over geestelijk leven. Hoe leef ik met de Heer Jezus? En die oudsten zullen ook, dat staat hier, ook rekenschap moeten afleggen. Dus een verantwoordelijkheid. Dus ik ben nog even naar de oudsten ook aan het spreken. Rekenschap afleggen, verantwoording afleggen tegenover de opperherder. En bedenk dan dat als het gaat om geestelijk leven, dan heb je ook te maken met geestelijke strijd. Ik denk dat er heel veel geestelijke strijd is, ook in kerken en gemeentes. Omdat de boze, die gaat niet alleen tekeer in de wereld, dat zien we iedere dag op het nieuws, hoe verschrikkelijke dingen er gebeuren, hoe mensen elkaar vermoorden en het leven onmogelijk maken. Dat is het werk van de boze. Maar dat gebeurt ook in families, in gezinnen, in gemeentes. De boze probeert aan te vallen. En bedenk ook als gemeente dat als de boze zijn aanvallen, zijn pijlen richt op de gemeente in Lokeren, dan zal hij beginnen met de leiders. Daar zal hij beginnen. Want als het daar niet goed gaat, dan werkt dat door. Dus er is een geestelijke strijd. De duivel, zegt Petrus, gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt om te verslinden. En als je er oog voor hebt, dan zie je wat er gebeurt. Dat het echt zo is. Nu kom ik bij die grote uitdaging voor de gemeente. Dat is het is een uitdaging. Het is een opdracht. Eigenlijk een hele mooie opdracht. In vers 17 dus nog een keer. Er staat, gemeente, zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. We hebben het probleem in evangelische gemeentes dat het vaak heel moeilijk is om oudsten te vinden. Want het is niet altijd zo'n gemakkelijke taak. En heel vaak wordt ervaren van, en door oudsten, ja, zo'n taak en dan doe je dingen en dan krijg je voortdurend op je kop, want je doet het niet helemaal goed en het had anders gemoeten. Het is soms een ondankbare taak als het gaat op een verkeerde manier. Maar deze tekst zegt dus, zorg ervoor, aan de gemeente, dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. Dat is de opdracht, de uitdaging. En ik zou echt het fijn vinden als jullie dat meenemen. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat die vier broeders die straks worden aangesteld, dat ze veel vreugde hebben in alles wat zij mogen doen. Zien we het al zitten? Ja? Want het is gewoon zo, er zijn meer mensen hier die zijn oudsten geweest. En die hebben het niet altijd als gemakkelijk ervaren. Je krijgt soms van alles en nog wat op je dak. En allerlei commentaren. Dat is ook omdat, we hebben vaak oog voor iets wat niet goed gaat. En minder oog voor wat wel goed gaat. Nu hebben we vorig jaar met het jaarthema over liefde, hebben we het wel over gehad. Dat we elkaar moeten bemoedigen, hè? Als je dat nog herinnert. Nu, hoe ga je dat nu doen? Hoe ga je nu zorgen dat die oudsten hun taak met vreugde kunnen vervullen, zoals hier staat? En ik noem vier puntjes, dus dat is ook gemakkelijk te onthouden. Dus één tekst en vier puntjes. Het eerste is door hen te ondersteunen. Nu, wel de vraag, hoe doe je dat nu eigenlijk? Hè? Door hen te ondersteunen, hoe kan je dat nu doen? Nu, het meest essentieel is dat we als gemeente moeten ontdekken, wat is mijn plaats in het lichaam van Christus? Want de gemeente is ook lichaam van Christus. En u weet al die teksten uit 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Er staat dat ieder christen is door God in het lichaam van Christus geplaatst. Ieder is belangrijk. Want als eentje wegvalt, dan is er een lege plaats, dan gaat er iets niet goed. Ieder christen. Maar goed, daar heb ik al eens eerder over gesproken, dus daar ga ik niet te veel over zeggen. Maar dat betekent wel dat wij zijn ook als gemeente het lichaam van Christus. En hoe kan ik nu de oudsten ondersteunen door mijn plek in dat lichaam te vinden? Nou, denk daar maar over na. Dit is iets wat heel diep gaat en wat heel veel consequenties heeft. Als ik mijn plek vind in het lichaam van Christus, dan betekent dat dan ga ik functioneren. En zo kan ik de oudste ondersteunen. Want dan ga ik de dingen doen die God van mij vraagt. En die moeten zij niet doen. En zij zullen de dingen doen die God van hen vraagt. Maar dat is wezenlijk ondersteunen. Mijn plaats vinden in het lichaam van Christus. En u weet allemaal, ik weet niet in hoeverre u allemaal precies dan nog voor u hebt, maar we hebben vorig jaar heel wat tijd gegeven aan onderzoeken naar hoe zit het met leiderschap nu eigenlijk? Hoe kan het functioneren? Hoe kunnen de oudsten functioneren zonder heel de last, alles te moeten dragen en toch leiding te kunnen geven? En nou, we hebben een mooie structuur. En dat moet allemaal nog verder ingevuld gaan worden. Voor een heel groot deel. Maar als u dat nog herinnert. Dat is dat die oudsten die staan in die structuur ergens. En ondersteunend zijn hebben we de clusterleiders genoemd. Of diaken of clusterleiders. En die gaan verantwoordelijkheden opnemen. En zij kunnen de oudsten ondersteunen. Hebt u het nog een beetje voor u? Peter heeft het uitgelegd en Eddy en Erwin. En zo zijn we met elkaar bezig geweest om iets concreet te maken wat we in de praktijk kunnen brengen. Heb je nog een beetje voor ogen of niet? Ja? Ik zie geloof ik veel vraagtekens. Of, het is goed om dat een keer terug te halen en te zien hoe werkt dat. Want het is heel wezenlijk. Dat is ook dat Bijbelse principe. We hebben ook in die tijd gehad over Mozes, weet je nog? Mozes die helemaal overspoeld werd door al die zagende en zeurende mensen van het volk van Israël, de gemeente. Iedereen had zo wat, van alles en nog wat. En ze kwamen bij Mozes, help ons, we hebben een conflict met mijn buurman. Of nou ja, noem maar op, van alles en nog wat. Dat was een volk van 1 miljoen mensen. Hè? Dat is een grote gemeente. En zijn schoonvader kwam en die gaf hem dat idee van je moet het verdelen. De gemeente, je volk moet je verdelen in groepjes van 10. En dan overal komt iemand verantwoordelijk. En zo bouw je meer verantwoordelijkheden. Verantwoordelijken op. Dus wij kunnen het vreugdevol maken door hen te ondersteunen. En hoe ondersteun je? Door heel eenvoudig uw plek te vinden in het lichaam van Christus. En dan kom je vanzelf bij de vraag, wat kan ik doen in die gemeente? Hoe kan ik nu mijn bijdrage leveren? Hoe kan ik nu mijn taak opnemen? En in tweede, dus dat is het eerste puntje, door hen te ondersteunen. Maar denk er goed over na, dat is toch niet zo eenvoudig, want het heeft echt te maken met onze plek in het lichaam van Christus. Nu het tweede puntje, dat is door hen te respecteren. Die oudsten, dat zijn hele gewone mensen. Met beperkingen, kwaliteiten, beperkingen. Ze zijn goed, denk ik, want als gemeente hebben we altijd mensen naar voren, hun namen genoemd, naar voren gebracht. Met een zeker vertrouwen van, nou dat zullen mensen kunnen zijn die oudsten kunnen zijn. Hè. Maar deze mensen, beter om nu te zeggen, die zijn helemaal niet perfect. Ja? Denk er ook even na als gemeente. Deze mensen zijn niet perfect. Hè. Als je dat zou denken, dan ben je binnenkort zeer ontgoocheld. Hè. Maar besef hoe alles ook gelopen is. Als gemeente hebben we gezocht naar hoe moet het eigenlijk verder met leiding. We hebben tijden van gebed gehad. Veel mensen hebben daarvoor gebeden. En we hebben heel veel over met elkaar gesproken. En dan mag je geloven en vertrouwen dat God zo de juiste mensen op die plek gaat zetten. En dat is waardevol. Dat is heel waardevol. En dat is kostbaar. En dan betekent het ook dat we hen mogen respecteren. Misschien zou je de neiging hebben, als je zelf wat ouder bent, om tegen zo'n jonge oudste te zeggen, ja maar wat weet jij van het leven? Hè? Ik ben al 2 keer zo oud, hè, bijvoorbeeld. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Paulus heeft een goede medewerker, dat was Timotheus. En hij zegt, laat niemand kijken naar je leeftijd. Je bent een jonge man, maar je wordt door God gebruikt. Wat wil je nog meer? Hè? En ook zegt hij dat tegen de mensen. Dan kan het ook dat ik ook aan die nieuwe oudsten kan gehoorzamen. Dat gaat om een houding. Nogmaals, dat betekent niet dat ik zelf niet moet meedenken. Natuurlijk, ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Ik ben verantwoordelijk voor mijn plek, ook in de gemeente. En je kan best eens een keer een stevige discussie hebben met een oudste. Prima, maar heb respect. Ik weet dat is lastig in onze tijd. Wij zijn moderne mensen. En wij moderne mensen, wij stijgeren tegen gezag. Niemand moet mij vertellen hoe ik het moet doen, toch? Dat is helaas de mentaliteit in onze maatschappij, in onze westerse cultuur. onze West-Europese cultuur vergaan. Er zijn andere culturen waar het heel anders is. Er zijn andere westerse culturen waar het anders is. In Amerika of in Australië. Daar ben ik altijd onder indruk geweest van het gezag. Van het respect wat mensen hebben voor gezag. Voor de leiding van de gemeente. Ik denk nu aan... ik mag niet te lang spreken. Maar ik denk nu aan toch wel een grappig voorbeeld. Dat ik was in een grote gemeente in Amerika. En ik was te gast met een heel mooi gezin. Ik ben daar een tijdje gebleven. En er was ook een huiskring, was daar. En het was in een hele chique wijk, was dat, in Californië. Een groot huis, dus ik denk hele rijke mensen. Ik heb het niet nagevraagd toen, maar het was wel zo. En er kwamen ook in die huiskring, een hele grote kring, kwamen mensen. Met een was directeur van het bedrijf, en dan allemaal hoge posities. En we gingen bijbelstudie doen, de kring. Dan had iemand een inleiding en daarna gingen de mannen en de vrouwen gingen apart om een aantal vragen te bespreken. En toen was dat bezig en ik was eigenlijk verbaasd. Want dat waren allemaal goed ontwikkelde mensen, misschien de meeste met een universitaire opleiding. En ze volgden gewoon de vragen die er waren. Ik dacht, ja, ik ben natuurlijk ook een Nederlander, hè. Ik dacht wel aan Nederland, dus ik wilde niet op Vlaanderen schuiven. Maar ik dacht, dat zou toch in Nederland niet mogelijk zijn, hè? Bij de eerste vraag zou er iemand zijn, is dit wel een goede vraag? Kunnen we niet beter onze eigen vragen bedenken? En West-Europa is dat, zeer eigenzinnig. En deze mensen, die volgden gewoon. En het was een heel goed gesprek over al die vragen die waren opgesteld door iemand die verstand had van het Bijbelgedeelte. Waar het over ging. Respect hebben. Dat is niet zozeer in onze cultuur vanzelfsprekend. Maar denk erover na. Wat is eigenlijk respect? Als een oudste iets zegt of iets naar voren brengt. Die moet er ook goed over nadenken. Natuurlijk. Maar heb respect. Vertrouw dat God die broeders ook genade geeft. Om leiding te geven. Om dingen te zeggen. Mag je je mond niet open doen als je iets niet goed vindt? Maar natuurlijk wel. Maar dat kun je toch ook met respect doen. En respectvol doen. En in liefde. Dat kan ook, gelukkig. Dus, nou, dat is het tweede puntje. Dus door hen te respecteren. Het derde puntje. Weet u het eerste nog? Ja, ja, natuurlijk, hè. Ondersteun, oké. Het derde puntje, door hen te bemoedigen. Dat is ook aan de orde gekomen vorig jaar met het jaarthema. Bemoedigen, dat is iets wat je heel bewust doet. Bemoedigen is niet, ik vind het wel goed zo, hè? Prima. Hè? Ze doen het wel goed, prima. Maar dat moet je een keer uitspreken. Bemoediging spreek je uit of laat je merken. Je kan een kaartje sturen ter bemoediging. Je kan iemand aanspreken, gewoon als je blij bent met als iemand iets gedaan heeft, of gewoon blij om wie hij is. Bemoedigen, dat is het laten weten. Dat is niet automatisch, niet vanzelfsprekend. Hè? Want, nogmaals, onze cultuur is meer van, wanneer spreek ik als er iets niet goed gaat? En waarom gaat dat niet goed? Waarom hebben we dat zo gedaan, hè? Het kan toch anders, het kan toch beter. Ja. Maar dat is onze cultuur. Maar daar moeten we uitstappen, daar moeten we verandering in brengen. En ik mag leren waardering uitspreken. Dat is heel belangrijk om dat te doen. Laten we dat ook doen. Laten we die broeders die aangesteld worden echt bemoedigen. Dus zit niet stil en denk niet, oh ja, ik vind het wel fijn, ik zal het wel een keertje iets zeggen. Het zou mooi zijn als regelmatig er een rij van wachtende is, bij iedere oudste. Hè? Ik wil je iets zeggen, ik wil je bemoedigen. Maar nee, doe gewoon, wees normaal, natuurlijk, maar dit zit niet in onze oude natuur, het bemoedigen. Want nee, dat lukt niet. Dus wees daarvan doordrongen en bewust realiseer je dat je dat echt mag doen. Nou, dan een vierde puntje. Dat is zo logisch als, ja, als maar wat. Door voor hen te bidden. En natuurlijk, dat wordt al vaker gezegd, je moet bidden voor elkaar. Maar hoe doe je dat nu voor de oudsten? Nou, denk daar zelf over na. Hoe ga ik nu concreet bidden voor de oudsten? Misschien kan je zeggen, als echtpaar bijvoorbeeld, of als een gezin, laten we één keer per week, speciaal als we samen bidden, bidden voor de oudsten. En dan ga je de naam van ieder noemen. Je mag ook de echtgenotes erbij noemen, als echtpaar. En ga ze bij de Heer brengen. Bid voor ze. Misschien zeg je, ja, gewoon, ik weet niet wat ik voor die moet bidden. Nou, dat is mooi, want dan ben je afhankelijk van God. Dan kan je zeggen, nou Heere God, we willen nu bidden voor de oudsten in onze gemeente. Wat kunnen we bidden? Geeft u maar gedachten in ons hart. Geeft u maar op ons hart wat we kunnen bidden. En dan gaat God dat doen. Dat is een hele mooie ervaring als je zo leert bidden. Dat je laat leiden door Gods geest. Dat mag je doen. Dus maak het heel concreet. Je kan het doen in een kring. Ik denk dat velen van u komen toch in een kring. Neem een keer tijd om samen als kring te bidden voor de oudsten. Maar doe het ook. Wij geloven allemaal in gebed. Als het gaat over gebed en we vragen aan elkaar, geloof je eigenlijk wel in gebed? Dan zeggen we allemaal, ja natuurlijk, natuurlijk. Ja, hoe kunnen we kunnen nu niet leven zonder gebed. Hè? Maar de praktijk is vaak anders en het lukt ons niet altijd. Laten we concreet bidden. Nou, vier eenvoudige puntjes, dus de tekst, hè, dat hoeft u niet te vergeten. Hebreeën 13 vers 17. En dan die vier puntjes, hoe kunnen wij zorgen dat het voor de oudsten, ook voor het nieuwe oudste team, echt een vreugde is om dat te doen. Door hen te ondersteunen, door hen te respecteren, door hen te bemoedigen en door voor hen te bidden. En dan zal hun taak zal een vreugdevolle taak zijn. Broeders, dan misschien zie je, ja natuurlijk zie je er ook tegenop van oei oei oei. Ja. Maar het zal vreugdevol zijn omdat de gemeente ook achter jullie wil staan. Want trouwens, dat is het laatste wat aan de gemeente gezegd wordt, het laatste stukje van deze tekst. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Als je als gemeente niet zorgt dat de oudsten het met vreugde kunnen doen, dat zal niet goed zijn voor de gemeente. Dan hebt u uzelf geen goede dienst bewezen. Dus zorg dat de oudsten dat met vreugde kunnen doen. Door hen te ondersteunen, ga op zoek naar uw plek in het lichaam van Christus. Door hen te respecteren en zie hoe je dat doet. Door hen te bemoedigen en door voor hen te bidden. Nou, dat zal een zegen zijn voor heel de gemeente. Amen.